Ik hoop, gemeente, dat u met mij nog diep onder de indruk bent van de machtige boodschap van Pasen. Het is ook niet niks, de Heere Jezus Christus is opgestaan uit de dood. En we roepen het elkaar in de gemeente van de levende Christus dan ook toe, dat de dood sedert de paasdag verliezer is. Hij is ontwapend, want Christus heeft het onvergankelijke leven aan het licht gebracht, onvergankelijk, ja dat is het. En dan niet alleen bij Jezus nu in de hemel, maar ook reeds op aarde bij allen en in allen die zijn verschijning van harte lief hebben gekregen. Het is Pasen geworden en Pasen heeft een geweldige verandering teweeggebracht. Want Pasen heeft zeer verrijkende gevolgen. Maar iemand zegt vanmorgen, allemaal mooi die dominee praat. Maar lieve dominee, komt u alstublieft nu weer met beide benen op de grond te staan, want wat zie ik ervan dat het Pasen is geweest. Wat zie ik er heel concreet van dat de Heere is opgestaan. Want hoeveel mensen zijn er al niet gestorven sedert die paasdag. Het lijkt wel alsof de dood met het paasevangelie spot. En u weet er misschien inderdaad geen raad mee. En ook jij, ook jij in je jonge jaren haalt je schouders over op. Je zegt, wat merk ik ervan dat Pasen is geworden. Daar is een graf van een geliefde. Daar is een lege plaats die voortdurend maar weer eraan herinnert hoe goed, hoe fijn, hoe heerlijk het vroeger was, samen. En een ander luistert naar de kerktelefoon of op een ander tijdstip naar deze dienst. U zegt Pasen, maar ik ben ziek. En de afbraak van mijn lichaam gaat door. Er worden steeds nog nieuwe graven gedolven. En er is geen dag waarin er geen overlijdensadvertenties in de kranten staan afgedrukt. Een kind van God sterft en wordt begraven naast een mens van een goddeloos leven. Het is om in de war te raken. Heeft Pasen, ja heeft het paasevangelie wel kracht? Is het wel waar? We raken ervan in de war, we worden er confuus van. Het wekt de indruk machteloos te zijn als wij zien op wat er gebeurt rondom ons heen en al die graven die er maar zijn. En toch, we roepen het elkaar toe en moeten het elkaar blijven toeroepen. Het is Pasen geworden, Jezus leeft. Pasen is begonnen als een feest intern, mag ik het zo zeggen vanmorgen, als een feest dat begint bij je van binnen. Want door zijn opstandingskracht wekt de verrezen Christus zondaren uit het zondegraf. Begin dus eerst van binnen. Maar het gaat door. Het wordt openbaar. Het wordt te zien in je leven. Het gaat heen naar de volheid van het paasleven. En dat maakt apostel Paulus ons duidelijk in dit 15e hoofdstuk van de Korinthebrief. En allen die werkelijk bij Christus horen, die iets van die opstandingskracht van de Heere Jezus in hun leven ervaren hebben, verlangen er intens naar dat het paasleven verder uit de doeken gedaan zal worden. En dat zal ook gebeuren. Want de tijd rijpt heen naar de jongste dag, naar het moment dat de graven zullen opengaan en het graf van ieder van Gods kinderen een spreekgestoelte zal worden van het grote werk Gods in zijn Zoon Jezus Christus. Pasen Lieve gemeente, Pasen is nog maar begonnen. Pasen is nog niet af. Pasen is nog niet klaar. En daarom belijden we toch ook iedere zondagavond, ik geloof in Jezus Christus, die opgevaren is naar de hemel, maar die terug zal komen. En dan zullen de graven opengaan en het zal een feest worden op aarde. Het oude zal zo vernieuwd worden. Nog veel en veel heerlijker dan dat het gelaat van de aarde vernieuwd wordt in lentetijd. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in geen mensenhart is opgeklommen, heeft God bewaard voor degenen die hem vrezen. U moet er maar eens op zien, als de Bijbel spreekt over die toekomst, dan zegt ze eigenlijk alleen wat het niet is. Om zo ons proberen duidelijk te maken wat het dus wel is. En wij belijden op grond van wat gebeurd is. En op grond van wat de Heer heeft gezegd en beloofd, ik geloof de wederopstanding van het vlees. Onze doden die onze paskoning hebben gezien, verlangen ook naar hun vlees. En omdat het Pasen is geweest en geworden, durft Paulus heel vrijmoedig, stoutmoedig bijna, de dood te taarten. Dood, kom eens dood. Waar is jouw prikkel? En graf, waar is jouw overwinning? Dood en graf, het zijn ontzaglijke zaken. Eerder in dit hoofdstuk, vers 26, heeft Paulus de dood een vijand genoemd. En zo, gemeente, ervaren wij het toch ook. Want de dood snijdt de liefste en de teerste banden door. Hij maakt het mooiste dat wij hebben hier een stuk. Vrijdagmorgen zat ik bij het sterfbed van een jongen in mijn gemeente, 21 jaar. Enkele maanden geleden getrouwd. 21 jaar, zei ik ja. Pas getrouwd. En de dood laat zich zien als de grote spelbreker, die een einde maakt aan onze schoonste verwachtingen, ons ontneemt het liefste dat we op aarde hebben, en wonden maakt waar de tijd te kort voor is om ze nog te kunnen genezen. Paulus noemt de dood een vijand, en velen vandaag denken daar anders over. De dood wordt in onze walgcultuur als een vriend, niet zelden als een vriend, omhelst. En voor menig een is de dood een vlucht uit dit ellendige leven. Maar voor Paulus is de dood geen vriend, maar een vijand. Waar de apostel aan gedacht heeft bij het woordje prikkel is niet helemaal duidelijk. Het woord dat in onze tekst met prikkel is vertaald, wordt op een andere plaats weergegeven met angel. En dan moet je denken aan een insect, maar je kunt even zo goed ook denken aan de prikkels die de boeren in het oosten gebruikten om de ossen die voor de ploeg uitgingen in het gareel te houden. Nou, op deze manier wordt de dood wel heel, heel erg verzelfstandigd. We hebben het ons dan zo voor te stellen alsof de dood met zijn prikkel mensen in zijn macht heeft. Zoals de boer zijn ossen in zijn macht heeft. Een stok hanteerde met allemaal prikkels eraan. En die ossen niet deden wat hij wilde. Dan bracht hij die prikkels tegen hun onderbenen. Hij onderwerpt ons aan zijn macht, de dood. En hij doet ons de weg opgaan, wij moeten de weg op waarop hij ons leidt. En dat is de weg naar het graf. Zo bezorgt hij het graf zijn overwinning. En je kunt verstoppertje spelen met de dood, doen alsof hij niet bestaat. Overal om ons heen klinken stemmen die zeggen, joh, geniet toch van het leven. Jawel. Maar men bedoelt het dan zo genieten, denk nou niet te veel aan God, Of denk helemaal niet aan God en denk niet aan je ziel. En denk niet aan de eeuwigheid die komt. Maar leef er maar op los als een vrolijke Frans. Want je leeft maar één keer en je bent maar één keer jong. En dat zegt nou ook de Heere. Je bent maar één keer jong, je leeft maar... Hoe lang? Net als die jongen in mijn gemeente, 21 jaar. En dan op een dag pijn in je been krijgen, naar de dokter gaan, doorgestuurd worden naar het ziekenhuis. Laat zich niet mooi aanzien. Onderzoek, kanker. We hopen er het beste van, maar het gaat door. De kanker zaait zich uit in je lichaam. Zoekt de Heer, zegt mijn Bijbel. En let er eens op, lief meisje achterin. Ja, jij. Misschien ben je ook al 21. Zoekt de Heer. En let eens op de beloften die daar zijn, ook met het oog op jonge mensen. Die mij vroeg zoekt, die zal me vinden. En ik vraag je vanavond, vanmorgen, heb jij de Heere gezocht? En heb jij de Heere gevonden? Niet zeggen, nou ja, ik ben gedoopt en ik zit op de catechisatie. Ik ben er toch elke zondag. Wat wilt u nou nog meer? Maar ken je nou dat leven met de Heere? En dat je hem hebt gevonden als het leven van je ziel. En zegt, hij is mijn liefste. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Mijn Jezus, die voor mij aan het kruis heeft gehangen. Heel veel mensen zeggen tegenwoordig, nou niet te veel over dat kruis en over dat lijden en dat sterven en over die zonde en zo. Maar daar gaat het wel over. Mijn Jezus, die mijn schuld heeft voldaan. Zoekt de Heer. Terwijl hij te vinden is en die hem vindt, die vindt het leven. De dood is zo'n geweldige macht. Met die vijand moet je vooral maar niet spotten. En al ons verzet stelt niets voor als die vijand komt. De kundigste artsen moeten het tenslotte overgeven. Simpson overwon een leeuw, weet u. Maar toen de dood kwam, werd de sterke Simpson overwonnen. En David heeft zijn tienduizenden verslagen, maar tegen de dood had hij geen geweer in de strijd. Kundige artsen hebben geweldige uitvindingen mogen doen en het leven menselijk gesproken mogen verlengen, maar uiteindelijk kwamen ze ook zelf in het graf. Nou ja, als je het zo bekijkt, dan wordt het toch wel een hachelijke onderneming, Paulus. Ja, wat zeg ik, bijna klinkt het ons als belachelijk in onze oren, dat u, Paulus, nu begint te zeggen, dood, waar is je prikkel? Graf, hel, waar is uw overwinning? Graf. Ja, want het woordje hel in onze Statenbijbel omvat meer dan de plaats van het eeuwig duister. Kijk u de kanttekeningen maar op na thuis. En op de vraag van de apostel aan het graf waar haar overwinning is, zegt het graf, kijk. Kijk maar in mijn schoot, daar vergader ik de mensen. Kleine mensen, grote mensen, jonge mensen, oude mensen. En wij maken onze gangen langs de graven. En elke keer als we dat doen, dan lijkt de dood te spotten met het paasevangelie. Hij daagt ons uit en zegt, zie, daar ligt een kind, een jongen. Komende woensdag dus bij mij. Een jongen van 21 jaar. En als we dan in Dordrecht over die grote begraafplaats gaan, dan kom je bijna stevast langs die afdeling waar al die kleine kindertjes liggen. Oh, ik heb er al heel wat begraven. Kleine kinderen, jonge mensen. Moeders, vaders, oude van dagen. Dood en graf antwoorden als uit één mond. Vraagt u naar onze prikkel, vraagt u naar onze overwinning. Wel, de prikkel van de dood is de zonde. Er is dus een duidelijk verband tussen onze zonde en de dood. Wij zijn geneigd, laten we maar eerlijk zijn, om altijd wat te blijven hangen in middeloorzaken. gestorven om dat. En we geven een reden op. Maar als uiteindelijke oorzaak dat we naar het graf moeten, wordt hier de zonde genoemd. Gemeente, wat is de zonde een macht? Door één mens, moet u nagaan, door één mens in de wereld gekomen, zegt Paulus. En inmiddels heeft ze heel de mensheid, al die, ja, hoeveel mensen leven er op aarde? Ik heb ze niet geteld, ik weet het niet. God weet het wel exact, maar al die mensen zijn in de ijzeren wurggreep van de dood. En in ieder hart heeft zich de dood genesteld. Je wordt als het ware al geboren met het overlijdensbericht in je hand. Het is vanwege de zonde dat de dood en het graf hun oogst binnenhalen. Want Paulus schrijft op een andere plaats de bezoldiging van de dood. De bezoldiging van de zonde is de dood, met andere woorden, het loon dat de zonde uitbetaalt. De zonde die zo zoet kan zijn. Die zo aantrekkelijk kan zijn. De zonde die vooral jonge mensen maar toeroept, net als in het leven van Jozef. Kom en lig bij mij en speel met mij en kus mij. En het loon op de zonde is de dood. En geen zondaar ontkomt eraan. Waren er geen zondaren meer op aarde, de dood zou met emeritaat kunnen gaan. Maar nee, wij heten stervelingen, stervelingen. En dan weet u waarom. Want als de zonde niet in de wereld gekomen was, zegt de Bijbel, dan was de dood er ook niet geweest. Er zou alleen maar, je kunt het je toch bijna niet voorstellen wel. Er zou alleen maar leven, eeuwig leven, onvergankelijk, vol leven, paradijselijk leven op aarde zijn geweest. Geen rouw en geen pijn. Geen dokters, geen ziekenhuizen, geen verzorgingshuizen voor ouderen. Gaat u maar door, niets van dat al. Maar o, de zonde, de grote spelbreker. Ze ontneemt ons God en ontneemt ons uiteindelijk het leven. Wie de prikkel van de dood wil leren kennen, moet maar eens letten op die worstelende borg in de hof van Gethsemane en aan het kruis van Golgotha. Zeer baas is hij geworden, omdat hij tot zonde gemaakt is voor ons en daarom Gods toren over zich heen heeft gekregen. Hoe pijnlijk was die prikkel toen hij klaagde: mijn ziel is bitter bedroefd. Tot de dood bedroefd. Ja, zegt Paulus. Want wat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde gestorven. De prikkel van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde, wat is nou de kracht van de zonde? Paulus zegt, dat is de wet. Begrijpt u wat hij bedoelt? Probeer ik het te vertalen voor u. Hoe meer de zonde aan het licht gebracht wordt, te sterker zich de zonde gaat roeren. Vergelijk het maar bij vuur. Zodra daar lucht bij komt, dan vlamt dat vuur op. Of denkt u maar aan het beeld van onkruid. Hoe meer licht erbij komt, hoe harder het gaat groeien en hoe meer het zich ontwikkelt. Hoe meer, het is als met kleine kinderen, wat verboden wordt dat lokt om gedaan te worden. Ons verdorven vlees gaat altijd tegen de wet van God in. Hoe je het ook zeggen wilt, in ieder geval komen wij door de wet tot de kennis van de zonde. Die wet, zegt Paulus, meer dan eens is als een spiegel. En zo hebben we het ook vanmorgen gezegd. Ik heb u gezegd, we gaan samen voor de spiegel staan. Ik nodig u uit. Nee, u moet in die spiegel zien. Want om jezelf te kunnen zien, heb je een spiegel nodig. Gemeente, denk u, het leven is in zonder spiegel. Nee, als je die spiegel, die hebben we nodig. Dan pas kun je zien hoe we eraan toe zijn. Zo is de wet van God. Is een wet, heeft de Heere bekendgemaakt hoe hij wil dat wij eruit zien. Hoe dat jij eruit ziet, hoe dat ik eruit zie. En als je dat ideaal van God vergelijkt met de werkelijkheid van nu, nou ja, dan voel je op je op je klompen aan, er deugt niks meer van. En hoezeer je je ook inspant om die wet van God te houden, je komt er toch achter in je leven, je brengt er niets van terecht. Ik kan die wet van God niet houden. En nou zegt Paulus, weet je wat het nu is? Zo is die wet bediening des doods geworden. Wat een toestand. Wat een toestand. De zonde geeft de wet aanleiding om mij, om jou te vervloeken en te doden. Wij geven zelf dus de dood de prikkel in handen waarmee hij ons voordrijft tot het graf, naar het graf. En toch, wat een evangelie, gemeente. Wat een evangelie. Dat Paulus zegt, lieve mensen, maar de dood heeft niet het laatste woord, niet meer. En ik daag jou uit, dood, waar is je prikkel? Graf, hel, waar is uw overwinning? Hoe durf je, Paulus? Hoe ik durf? Het is toch Pasen geweest? En Christus heeft toch aan het graf, aan het kruis gehangen. Daar heeft hij het handschrift der zonde dat tegen me getuigt aan flarden gescheurd. Daar heeft hij de machten ten toon gesteld. De wet van God volmaakt, volbracht. Ik zou bijna gaan zingen. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En hij hangt er niet zomaar. Maar hij hangt er mijnentwege mij. Ten zegen van de vloek maakt hij mij vrij. En zijn sterven zaligt mij. Zie toch op dat lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Jezus, uw verzoenend sterven is en blijft het rustpunt van mijn hart. Oh, wat een machtig woord. Hij is niet alleen gestorven. Wat hij gestorven is, hij ter zonde gestorven. Maar hij is ook opgestaan. Hij heeft de schuld gedragen, de straf geboet die mij, die u, die jou de vrede aanbrengt. Er is geen zonde die hij niet verzoend heeft. Er is geen schuld die hij niet betaald heeft. En als wij na ontvangen genade worstelen met de kracht van de inwonende zonden, en je komt erachter dat onze kracht enkel zwakheid is, is hij daar die zijn kracht in mijn zwakheid volbrengt. Guido de Bredde, opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, die vanwege deze machtige overtuiging in de gevangenis is gezet, schreef ooit op een stuk papier bestemd voor zijn tegenstanders, niet zoals de kardinalen de afgelopen week, papam habemus, we hebben weer een paus. Maar Guido de Bredde schreef op een stuk papier bestemd voor zijn tegenstanders, regem habemus, wij hebben een koning. Heb jij ook een koning? Hé? Heb je ook een koning? En zeg je het wel eens aan anderen in je omgeving? Joh, ik heb een koning die leeft. En onze koning van Israëls God gegeven. Een koning die het zalig slot ver boven alle goon wil schenken. Een koning die priester is en profeet is. Die, ja, wat is hij eigenlijk niet? Als je daarover zou gaan spreken vanmorgen, dan zeg je toch, al wat aan hem is, is gans begeerlijk, mijn liefste. En valt mij wel eens op, en ik zeg het ook maar tegen mijzelf, wij mensen praten vaak uren over de kerk en over dominees, wat ze niet hebben en wat ze wel hebben. En het lijkt soms of het in de lucht zit, heel veel negativiteit. Maar gemeente, hier in Rotterdam praten jullie nog met elkaar over die koning. En zoek je elkaar op om over die koning te spreken. Ook als jongeren. Dat je zegt, onze koning Jezus. Nou, maar vanwege die koning kan Paulus bijna spottend vragen aan de dood waar zijn prikkel is en aan het graf waar haar overwinning is. Oh ja, de prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, schrijft hij erachteraan. Gode zij dank die ons de overwinning heeft gegeven door onze Heere Jezus Christus. gegeven. De apostel blijft niet staan bij de aarde, want wie alleen maar horizontaal naar de ziet, naar de aarde kijkt, als je alleen maar op de omstandigheden let, dan loop je vast, muren vast. En dan zeg je ook vanmorgen, nou ja, het zal wel Pasen geweest, zal wel, zal wel. En de dood overwonnen, nou, ik zie er niks van. En het graf zijn triomfen afgenomen, man, maak mij wat wijs. Geloof je het zelf? Pasen. Ik zit hier met die lege plaats aan tafel, dominee, en ik ga alleen naar mijn bed en ik sta ook alleen weer op. Oh ja. Paulus zou zeggen, weet je hoe dat nou komt? Ik zie er niks van dat Jezus overwinnaar is. Weet je hoe dat nou komt? Omdat u te laag kijkt. Je moet hoger kijken. Je moet naar de hemel kijken. Net als die man uit Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En dan zijn er mensen die denken, wat zat die man nou toch allemaal te kijken op die bergen? Zoekt die steenbokken of gemzen of wat dan ook. Maar hij kijkt over die bergen heen. Naar God die daar in de hemel is en woont en troont. En die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Die niet wankelt. Vaster is dan de vaste bergen, en die niet slaapt of sluimert, die de rotssteen is van mijn heil, van mijn verwachting en hoop, de vaste rots van mijn behoud, de zalige hopen der heerlijkheid, daar boven woont mijn Heere, mijn Jezus, mijn enige troost. In leven en in sterven. Mijn enige en laatste hou vast. Als je sterven moet. 21 jaar bent of weet ik hoe oud je bent. En alles wijkt en alles bezwijkt en alles valt je uit handen. Dan gaat het er toch maar om dat je die vaste grond hebt gevonden waarin het anker van je ziel veilig hecht. De vaste grond van Jezus bloed en wonden. En ontdekken mag reeds van eeuwigheid ook voor mij gelegd. En zo leg ik mij in die almachtige handen. Van hem die in Psalm 10 zegt, ik aanschouw je moeite en je verdriet. Opdat je het in mijn handen legt. Daar ben ik veilig. Dat is een toevlucht die al die andere toevluchten eindeloos ver te boven gaat. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. En ik geloof in Jezus Christus. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik heb een heiland die dood geweest is en die leeft. Wat ik moet doormaken, daar weet hij van. Want hij is nog immers niet minder dan die medelijdende grote hoge priester. Geen weg zo diep of hij is dieper gegaan. Geen pad zo stijl of hij ging een steiler pad. En zijn woorden. Ja, zijn woorden. Wat merk je dat ook, hè? Ook die broeders hier vanmorgen, die weten dat heel goed. Dan kom je aan ziekbedden, sterfbedden en mijn woorden, lieve mensen. Als ik het met mijn woorden zou moeten doen, dan hang ik op dit moment die toga nog aan de wilgen. Maar zijn woord doet het. En je mag naspreken. Je hoeft alleen maar na te spreken. En weet u wat dan zo machtig is? Als je ziet de kracht van dat woord Gods ook nu vandaag. Als voltreffers werkt die woorden van God. Zal maar een mens in zijn hart geraakt en getroffen. Een jongen en een meisje. Het leven verandert radicaal en totaal. Een zieke. De vensters die gesloten waren naar omhoog gaan open. En er gebeurt iets. Jezus wordt gevonden. Jezus wordt gezien. Jezus in triomf. Die al mijn vijanden heeft ten onder gebracht. Die de dood en het graf aan zijn zegenkar hebben gebonden. Daarom hebben we gezongen vanmorgen op Psalm 68 vers 9. En hoezeer die vijanden ook nu nog zoeken te imponeren, ze moeten het veld ruimen. Ik, Gode zij dank, ja Paulus, je hebt gelijk. Ik hoef die overwinning niet te behalen. Christus deed het voor mij. Hij is verwinnaar in de strijd en geeft zijn volk de zege. En hij laat zijn overwinning zomaar in mijn lege handen vallen. Ik ontvang het in het geloof als een gegeven, ja. Gegeven moeten jullie het ook hebben, jonge mensen van het gegeven. Moeten jullie ook hebben, ouderen van het gegeven. En de buit van het overwonnen land viel de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En zo staat het in onze tekst, God geeft ons de overwinning door onze Heer Jezus Christus. De vijanden hebben zich op hem geworpen. Ja, die vijanden dachten nog één stap. Als we hem nou eerst maar aan het kruis hebben, dan is hij uitgerangeerd, uitgeschakeld. Dan is het met hem gedaan, dan is zijn kracht gebroken, dan is de overwinning aan ons. Daar hangt hij. Maar niet passief, niet passief. Want hij werkt. Wat hij niet geroofd had, betaalt hij. De vloek van de wet is op zijn hoofd gekomen. Als een vloek heeft hij als een vervloekte gehangen aan het kruishout. Als een kind des doods is hij gelegd in het graf. En toen leek het dat graf en dood hun triomf haalden. Maar het duurt niet lang. Of er klinkt een paaslied. Niet gezongen in de eerste plaats door mensen. Maar wel door engelen. Engelen aan de rand van dat graf. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Hij leeft. Hij heeft de dood zijn prikkel afgenomen. Haar graf, haar triomf. De dood is een verschrikkelijke prikkel in hem kwijtgeraakt. Denk maar aan een of ander steekinsect dat zijn angel diep in iemands vlees boort. Je hebt het misschien wel eens meegemaakt, maar laten we zeggen een bij, een goed voorbeeld, een bij. En die bij die prikt, die steekt zijn angel in je vlees, maar die angel breekt af. En dan is dat dier ten dode opgeschreven, het kan nog wel wat rondjes vliegen. Maar zijn vonnis is geveld en zijn dagen zijn geteld, zo is nu ook met de dood zijn angel is gebroken. En daarom is de dood voor Gods kind geen punt, maar een komma. Geen ondergang, maar een doorgang tot het eeuwige leven. Begrijpt u nu, begrijp jij, waarom Paulus de spot durft drijven met de dood, de hel en het graf? Omdat hij ziet op de levende Christus. Op de overwinnaar van graf en dood. En vandaar dat zo hooggestemd juichlied, Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. En op grond van die overwinning behaal ook ik door het geloof overwinningen. Onze Heere Jezus Christus. Luther zegt, het gaat om die woordjes. Het gaat om die kleine woordjes, vooral in de schrift. Meum nostrum, zegt Luther, onze en mijn. Onze Heere Jezus. Ik heb pas gezegd in een heel ander verband in Dort, viel me eigenlijk toen pas op, enkele weken terug, dat de geloofsbelijdenis in de wijvorm spreekt. Wij geloven, wij beleiden tot onze goede God enzovoort. Dan kom je bij de apostolische geloofsbelijdenis, dan staat er niet wij geloven als gemeente van Rotterdam-Zuid, of wij geloven in Dort dat, maar ik, heel persoonlijk, geloof in God de Vader enzovoorts. Onze Heere Jezus Christus, machtige titel, heerlijke namen. En de betekenis ervan leren we al op de catechisatie. En hoe vaak werd het in de preek niet herhaald, Jezus, je weet het toch wel, maar ik hoop dan vooral dat je het met je hart weet. Jezus, de zaligmaker van zondaren, gekomen om te verlossen van het grootste kwaad en te brengen tot het hoogste goed. En als je dat met je hart weet, dan weet je ook maar al te goed wat het grootste kwaad in je leven is geweest en geworden. En wat nu het hoogste goed is om te begeren en te hebben. Jezus, Christus, de van God gezalfde zaligmaker, die uit de hoge hemel naar deze lage plaats is neergekomen om middelaar te zijn tussen twee partijen, tussen twee ongelijke partijen, tussen God en mens, tussen een beledigde en een beledigende partij. Hij staat daar dus niet voor zichzelf, maar hij staat er als de zaligmaker van zondaren. Hij heeft de dood zijn prikkel en het graf haar triomf afgenomen. En daarom is hij de eersteling van hen die ontslapen zijn. De eersteling van een grote oogst. Hij is geworden tot een levende geest, schrijft de apostel Paulus. Tot een levende geest. Hij schenkt zijn leven weg aan mensen die geen leven meer hebben. Want het leven dat we hebben buiten is de naam van leven niet waard. En alleen door hem heb je hoop. Een levende hoop en een vaste hoop, omdat het anker onze ziel hecht in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dan heeft het graf niet het laatste woord. Luther zei, dat graf, dat heeft mijn meester al voor verwarmd. Ja, zo was Luther, die zei dat een beetje eigenaardig soms. Luther zei, maar de dag komt dat mijn lieve meester terugkeert en hij zal kloppen aan mijn graf en zegt, lieve Maarten Luther, opstaand is tijd. Nee, dan is de zonde niet meer de grootste. Dan is de dood niet meer de grootste vijand. Dan is wel de zonde de grootste vijand geworden. Straks klinkt de bazuin. Dan zal de dood voorgoed van aarde zijn weggedaan. Alle sporen die hij trok worden uitgewist. Dan kunnen de ziekenhuizen sluiten. Stelt u het zich voor, de dokters kunnen met emeritaat. En de begrafenisondernemers mogen gaan uitrusten. Op de nieuwe aarde zal geen graf meer gevonden worden. Of het moest zijn dat ene graf waarop geschreven staat, hier ligt de dood voor altijd begraven. En zo rijpt de tijd heen naar de jongste dag. Dat de graven zullen opengaan en de doden die in Christus gestorven zijn zullen opstaan. Niet met hun zieke lichaam, niet met hun oude versleten lichaam. Maar met een lichaam gelijkvormig aan dat van de Heer Jezus Christus. Er vallen uit het geopende graf op de paasmorgen opstandingslicht over al de graven van Gods kinderen. En let eens op de tere bewoording die Paulus hier gebruikt. Hij spreekt van zaaien. Zaaien. En wie zaait, die ziet uit naar de oogst. Want zaaien is niet een doel in zichzelf, maar zaaien, dat doe je in verband met de oogst die je denkt te halen. Als Paulus denkt aan het graf, dan ziet hij niet een of andere sombere zwarte akker voor zich. Een kuil. Maar hij denkt aan een akker. Aan een veld waarin voren getrokken worden. En dan moet je het als het ware even voor je gaan zien. Hij ziet nabestaanden, een dierbare dode, vol liefde neerleggen in de opengetrokken aarde. Er wordt een lichaam, niet begraven staat er. Er wordt een lichaam gezaaid. Hoe? Nou ja, in verderfelijkheid. Maar wel met een perspectief van de opwekking in onverderfelijkheid. En het wordt gezaaid in oneer, maar het zal opstaan straks in heerlijkheid. Het wordt gezaaid nu in zwakheid, maar het zal opgewekt worden in kracht. Vers 44 zegt, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, maar een geestelijk opgewekt. En zo liggen in het graf de lichamen van Gods kinderen rijp te worden tot een kostelijke vrucht voor de Heere in de dag van zijn wederkomst. Er staat nog iets in het Bijbelgedeelte vers 51. We zullen wel niet allemaal ontslapen, maar wel veranderd worden, allen. En weet u wat dat betekent? De dag van Jezus wederkomst. Geloof jij? Nog één keer vraag ik dat meisje achterin. Tuurlijk luister je, maar misschien nog wat intensiever. Geloof jij dat Jezus vanmiddag kan terugkomen? Er zullen mensen zijn hier in Zuid die zeggen, ja natuurlijk niet, want dan moet nog dit gebeuren en dan moet nog dat gebeuren en zus gebeuren en zo gebeuren. Paulus zegt dat niet. Paulus zegt, wij zullen wel niet allen ontslapen. De dag van de wederkomst van de Heer Jezus, Paulus dacht, is zeer nabij. En leeft u ook in dat perspectief dat de wederkomst van de Heer Jezus komen kan als een dief in de nacht? Hij zegt, dan zullen wij als een punt des tijds veranderd worden tot heerlijkheid. Zoals Hij is, zo zullen ook wij zijn. Maar aan de andere kant, wat zal zijn verschijning toch ontzettend zijn als je er niet op gerekend hebt. Als je hebt gezegd, nou ja, ik ben 19 jaar en ik heb nog een heleboel te doen. En ik moet me bekeren, dat weet ik allemaal, de Heere zoekt natuurlijk. Maar dat komt nog wel straks. Nou ja, je kunt verongelukken onder de tram lopen, onder de metro raken of weet ik veel wat. En dan kun je niet meer bekeerd worden. Dan brengt de dood ons voor Gods rechterstoel. En ze plaatst ons midden in Gods gericht. Vergeet het niet, jong en oud. Maar nog komt de liefdevolle Heiland tot ons. Om ons jou, ja, ja. Om u, ja. Te nodigen tot de bruiloft van het lam, leg je dan toch aan zijn voeten neer. Hij wacht om je genadig te zijn. Het volle paasleven komt nog. Dat is geen zoethoudertje, geen opium voor het volk. Maar nog even geduld alstublieft. En de verhoogde Heiland komt om Pasen ten volle uit de doeken te doen. De beslissing is gevallen. Zoekt iemand nog naar bewijzen? Kijk dan toch naar die weggewentelde steen voor het graf. Jezus Christus trad tevoorschijn en heeft getuigd. Ik ben de opstanding en het leven. En een ieder die in mij gelooft zal niet sterven maar leven. Ook als is hij gestorven. We zijn op weg naar de volle onthulling van Pasen. En spoeden ons heen naar het moment dat alle knie zich buigen zal voor Jezus. En alle tong zal belijden dat Hij de Heere is, tot heerlijkheid van de Vader. Amen.